Wat gebeurt er in je hoofd, aflevering 19? Vaccinatie, je raakt er niet over uitgepraat. Nee. Hoe krijg je mensen in beweging? Hoe voorkom je dat ze datgene doen wat je nou net niet wilde bereiken? Tom, wat zijn de nieuwste inzichten wat jou betreft?
Ik observeer natuurlijk dat in de samenleving we rond dit debat steeds verder aan het radicaliseren zijn. De vaccinatieweigeraars worden steeds vocaler, steeds geïrriteerder. En tegelijkertijd zie je ook dat de stille meerderheid ook steeds meer een grens bereikt heeft. Maar wat mij interesseert is het argument, of wat mij fascineert, ik zal het zo zeggen, is het argument die eigenlijk zo toch wel een beetje de onderstroom vormt in het narratief van de vaccinatieweigeraars. En dat is dat... dat vrijheidsargument. Ik word aangetast in mijn vrijheid door een overheid die zich met alles gaat bemoeien. En ik hoor het ook echt onder ondernemers, dat het idee van de staat is zich steeds verder aan het invreten en mij voorzeggen wat ik doe. En ik vind dat een totaal absurd argument. Want dat idee van dat je vrijheid aangetast wordt, is totaal absurd, omdat er is geen vrijheid zonder beperking. Je bent niet vrij om van A tot B te rijden, mocht er niet zoiets zijn als verkeersregels. We zijn niet vrij om naar het buitenland te gaan als we niet met z'n allen ons houden aan betalingsverkeer of aan munten. Je bent niet vrij om te ondernemen als je niet in een context leeft waarin dat je weet dat je beschermd bent tegen corruptie. Dus dat vrijheidsargument is totaal absurd. En wat je dus eigenlijk nu vooral ziet, is dat elke poging om... En we hebben het in onze vorige podcast gehad over coördinatieproblemen. Elke poging die vandaag gelanceerd wordt om te proberen ons gedrag te coördineren om eigenlijk het verspreiden van het virus aan te pakken, wordt per definitie verworpen. En vanuit dat argument van vrijheid, en dat vind ik totaal absurd, daarmee zeg ik niet dat we moeten tot vaccinatieplicht overgaan. De pragmaticus in mij, of de morele persoon in mij zou het misschien wel willen, maar de pragmaticus zegt in mij van ja, dat gaat alleen nog maar verder escaleren, moeten we niet doen. Maar we moeten ergens wel met elkaar gaan coördineren om het op te lossen. En dat wordt totaal verworpen.
We zijn toch al druk bezig met een vaccinatieplicht, de facto. Je komt ergens niet meer binnen als je niet gevaccineerd bent.
Je komt ergens wel binnen als je wel gevaccineerd bent. Kijk, coördinatie leidt tot vergroting van de vrijheid. Als ik niet zeker ben vanavond dat ik, als ik op straat loop, naar een restaurant ga, dat ik het overleef, die landen zijn er ook, dan voel ik me minder vrij om dat te doen, dan zal ik het ook minder doen. Natuurlijk is er wel zoiets als een fundamentele, de vrijheid als in ik maak zelf keuzes. In dit geval hebben ze over lichamelijke integriteit. Je zou kunnen zeggen, ik kies zelf welke zorg ik wel en niet wil. Want een vaccin is ook een zorg. Een voorzorg zelfs. Maar ik ben wel met Tom eens. Het is niet zo dat afwezigheid van verplichtingen of afspraken of coördinatie de grootste vrijheid geeft. Dat geeft misschien voor sommigen in een anarchie even wat meer vrijheid. Of het geeft theorie misschien meer vrijheid. Maar niet in de praktijk. Die coördinatie vergroot eigenlijk de vrijheid van velen en van de meesten. Die zorgt ervoor dat wij vrijer ons kunnen bewegen, dat we ons veilig voelen, dat we dingen aandurven en ook echt die vrijheid durven gebruiken en ervan kunnen genieten. Ja, bij vaccinatie is natuurlijk lichamelijke integriteit is wel iets wat bij een vrijheidsgevoel wel hoort. Dat snap ik ook. Dat jij het idee hebt dat je iets... Een autogordel omdoen is iets anders dan iets in je lichaam gespoten krijgen. Ik snap dat gevoelsmatig. Hè. Rationeel kun je er nog heel wegredeneren, maar...
Mensen hebben dat dus op die manier geframed. Je kunt het ermee eens zijn of niet.
Ja.
Aan deze tafel zijn er niet veel mensen het ermee eens. Maar hoe krijg je ze zover dat ze dat frame verlaten en een ander frame...
Nee, niet. Dus het gaat ook vooral het gaat ook niet om de fanatiekste mensen die het frame zetten of daar heel erg van overtuigd zijn. Het gaat erom hoe groot is de ruimte die ze hebben om weersproken te blijven of onweerframed misschien... om mensen daarin mee te laten gaan. Omdat je niet kunt vertrouwen dat mensen zeggen... oké, ik hoorde iemand iets zeggen, maar kijk wel even naar het journaal voor de feiten. Dus je ziet wat zeker jongere generaties opgeven als nieuwsbronnen. Ja, er zit gewoon WhatsApp en Facebook tussen. En niet omdat je een appje kreeg van een journalist of van het journaal. Dat is gewoon elk willekeurig berichtje dat verspreid wordt. En een vrijheidsframe is heel sterk... omdat het bijna niemand zal zeggen... oké, ik kies dan tegen de vrijheid. Dus het is een weging van vrijheden en opties... en
dus als beleidsmaker kun je ook je schouders ophalen en zeggen... nou ja, dit is dan jammer, pech gehad.
Ja, is niet
zo
slim.
We trekken ons niet meer aan. Ja, maar je zegt zelf, je kunt ze toch niet van gedachten
veranderen. Nee, maar dit hoeft toch niet... Nee, sorry, dan zal ik het beter uitleggen. De mensen die er het fanatiekst in zijn, dat is niet mijn doel, die per se van gedachten doen veranderen. De vraag is, hoeveel weerklank, hoeveel steun, hoeveel andere mensen horen dat en denken, oh ja, dat is wel logisch. En als je niks doet, en dat het enige frame is, en dat het enige is wat je hoort, dan is de kans groter dat er andere mensen ook denken, ja, dit vind ik eigenlijk ook. Dus je moet daar wel ook tegen ingaan, juist wel iets naast zetten, juist wel zeggen, oké, zo kun je vrijheid zien. En aan de andere kant is onze vrijheid voor ons allemaal groter als we dat virus eronder krijgen. Dan kunnen we echt alles weer doen. En nu wordt het een strijd alsof de een wel vrij is en de ander niet. In plaats van hoe krijgen we gezamenlijk zoveel mogelijk vrijheid terug voor ons allemaal.
Ja, en dat is denk ik inderdaad waar het om gaat. Dus we moeten het woord vrijheid is momenteel gekaapt door eigenlijk een heel radicale visie op vrijheid. En we moeten ook durven dat woord vrijheid terugkapen. Zeggen van, dit is absoluut, is dit een punt over vrijheid? Daar heb je het helemaal gelijk in. Maar nu is eigenlijk een beetje het frame, en ik denk dat de overheid daar ook echt zich bewust van moet zijn, is alles wordt nu geframed als de overheid is ons aan het naaien. De overheid is ons leven zuur aan het maken. Terwijl waar het eigenlijk echt om gaat, is dat we moeten een aantal dingen met elkaar gaan doen om het virus onder de knie te krijgen. Als het niet meer vaccinatie is, fine. Maar waar gaan we het dan wel mee doen? En ik hoor vanuit dat kamp geen enkel alternatief. Want elk alternatief dat voorgesteld wordt, wordt per definitie verworpen omdat het van de overheid komt. En ik denk van, zullen we het eens over het virus hebben?
Ja, ja, en mensen als Baudet doen dat ook slim. Ze door de absurde uitwassen van holocaustvergelijkingen en een kind dat naar een Zwarte Pieten op, of sorry, naar Sinterklaas intocht. Bij Baudet moest ik ook meteen aan die Pieten denken met dat ongehoord Nederland. Weet je, het alternatief.
Ja, briljant.
Mijn hemel. Oh, wat triest. Yo, maar goed, die staat daar in optocht en die mocht, weet ik veel, je weet niet eens waar die foto vandaan komt, maar dat is een parallel tussen een kind dat door een hek naar Sinterklaas kijkt in zijn Pietenpakje en kinderen in Auschwitz of een ander kamp met de Jodensterren op die door het prikkeldraad kijken. En dat is zo gewiekst, omdat wij vergeten daarna het echte frame over vrijheid te bestrijden. We gaan helemaal los en dat snap ik, want we worden gewoon boos verontwaardigd over de absurditeit van, en de enormiteit van die vergelijking. Alleen, daarmee vergeten we dus, het is niet zo dat de mensen die wel in dat frame gevoelig zijn voor het frame, die zullen zeggen, ja, maar dat moet hij ook niet doen. Maar zie je, dan springen ze daar allemaal weer op, terwijl het gaat niet over wat ik belangrijk vind. En dat is een hele, hele gewiekste, maar kan wel heel effectief zijn, manier van communiceren. Omdat de mensen die zich aangetrokken voelen door dat frame, niet de andere kant niet iets horen zeggen waar zij, waardoor ze de overstap kunnen maken waar ze zich ook in herkennen of hun zorg in herkend zijn, zien. En ze hebben geen erkenning. En degene die jou erkent, ja, die heeft 100 punten, die staat altijd 100 strepen voor. Je gaat nooit iemand overtuigen of andere naar een andere kant of ander laten gedragen als je die persoon totaal wegzet en geen erkenning geeft voor de oprechte zorgen die die persoon heeft.
Maar dus daarom, ik denk dat een van de mogelijke oplossingen moet zijn, is dat vandaag wordt eigenlijk het frame in heel nadrukkelijk in de manier waarop dat de corona-aanpak geframed wordt, is een overheid die dingen oplegt aan de samenleving. En we hebben het alleen maar over die verticale verhouding. Terwijl waar eigenlijk de stem in dit coronadebat zou moeten overgaan, zijn al die mensen die een bedrijf dreigen kwijt te geraken. Al die horecaondernemingen die gewoon tot aan de lip zitten. En die eigenlijk het liefst van al zouden willen dat we als samenleving weer normaal kunnen doen. En van zodra dat het verhaal verteld wordt vanuit mensen zoals ons en de effecten ervan op hun wereld, hun familie, hun ondernemingen, dan denk ik dat we dat we uit dat totaal gestoorde debat kunnen geraken.
Ja, de escape die je natuurlijk nu hebt, en die zullen ook in comments op deze podcast wel weer terugkomen, is betwisten dat het coronavirus erg genoeg is dat die bedrijven dicht moeten. Hè? Dus als jij ook nog de combinatie legt met je hebt nu mensen die beweren dat het vaccin zorgt voor ziektes. Dus dat daar de ziekte vandaan komt, van de vaccinatie en niet door een virus. Je hebt van allerlei beweringen. Maar als dat narratief in je hoofd heel sterk is, dan vind je altijd wel weer een redenering om hieruit weg te komen. Maar op microniveau, zit de sociale spanning ook. Hè. Ik ging laatst zou ik gaan lunchen met iemand, ook een luisteraar van deze podcast. Dus leuk dat je luistert, ik zal je naam niet noemen. En die had eigenlijk zo gegamed dat hij zijn corona-check nog wel zou werken, omdat hij de dag ervoor getest was. En die zijn 24 uur geldig. Maar stond in de file, Dus kwam ik 10 laat en corona-app werkte niet meer. Dus wij moesten dat restaurant uit. Ik vond dat een inperking van mijn vrijheid, want ik kon niet lekker lunchen. Vervolgens ging ik op het terras zitten, waar eerst nog gezegd wordt, ja, nee, als je op het terras zit buiten, kan wel. Maar die dachten ook, ja, misschien zijn het wel controleurs. Volgens de betrokken luisteraar die geen QR-code had, omdat ik een ambtenarenhoofd heb. Dat ik eruit zou zien als een controleur. Maar goed, die gingen nog bellen en overleggen. Voordat we iets kregen, zei ze, we moeten toch een QR-code zien. Dus ja, kon ook niet. Dus ik had ook niet meer de vrijheid om buiten op een terrasje te zitten, terwijl ik wel gevaccineerd ben, omdat die sociale contacten natuurlijk sterker zijn. Ik zeg niet, ga jij maar buiten een bankje zitten, we bellen je wel in, terwijl ik hier lekker lunch. Uiteindelijk hebben we het ook opgelost. We hebben bij de Spar een broodje brie gehad, zijn op een bankje in het park gaan zitten. Kun je ook een business meeting hebben. Maar dit is een kleine anekdote die wel illustreert dat vrijheid wel meerdere kanten opwerkt. Als wel dat virus onder controle is, mensen wel gevaccineerd zijn, ja, dan kun je ook samen weer daar zitten eten. De ander zal zeggen, als je die ijs laat vallen ook, behalve dat als heel veel mensen ziek worden, je ook niet in het terras met die personen op het terras kunt gaan zitten. Dus het begint eigenlijk, zou je uit moeten gaan van, hoe erg is het virus? En wat Tom zegt, samen naar het virus kijken. Als je daar een verschil van opvatting hebt, oké, dat kan. Maar als je het erover eens bent dat het virus wel behoorlijk ontwrichtend en erg is en dodelijk voor bepaalde mensen, zeker als ze het krijgen, dan moet je van daaruit kijken, hoe maximeren we onze gezamenlijke vrijheid? En niet één op één een soort absolutisme maken van vrijheid is als ik niks hoef.
Oké, één zin, één framing advies voor minister De Jonge of voor premier Rutte. Hoe zou je het formuleren?
Nou ja, kijk, ga niet uit, veronderstel niks. Dus de communicatie nu, ook vooral, ik zal een voorbeeld noemen van een interview van Hugo De Jonge, waarbij je eigenlijk, hij zei, ik kan 1000 redenen verzinnen om je wel te vaccineren en 0 waarom je het niet zou moeten doen. Punt. Dat is een beetje de variant van een topman met een topsalaris die in de krant zegt, mijn salaris is heel goed uitlegbaar. Punt. Doe dat dan. Geef van die 1000 redenen er 3. Veronderstel niet dat de lezer die zich niet heeft laten vaccineren, dat je die af hebt geschreven.
Okay.
Geef die erkenning.
Tom? En ik zou zeggen, verdwijn uit beeld. Dus, laat het narratief bepalen door mensen op microniveau die keihard geraakt worden door het virus. Zodat het verhaal intiem wordt, zodat het over mensen gaat en niet meer over de overheid.
Ja, vaccineren doe je niet voor de overheid. Dat doe je voor de kroegbaas die zijn bedrijf wil overeind. En voor, ja. voor de ouderen die hopen nog een paar jaar extra te mogen leven, ook al krijgen ze corona.